Zo, dan gaan we beginnen. Een hele goede morgen allemaal. Voor zover we dat nog niet gedeeld hadden. We gaan verder met de Romeinenbrief. 21 studie en we zijn in Romeinen 9. En de vorige keer heb ik een gedeelte besproken al van Romeinen 9. De eerste 9 versen dacht ik uit mijn hoofd. En nu gaan we weer een gedeelte bespreken van Romeinen 9. We gaan gewoon verder waar we gebleven zijn. En de volgende keer zullen we het weer over Romeinen 9 hebben, want het is best een lang hoofdstuk. En wat je op zo'n moment doet is, dan focus je nogal op een bepaald gedeelte. Hè. We gaan op de tekst in, en soms woord voor woord, soms zin voor zin. Maar dan ben je nogal aan het focussen, aan het inzoomen. Maar wat me goed lijkt om van tevoren toch even te doen, is even toch nog even die stap, of wellicht een paar stappen terug te doen en even uit te zoomen. En even onszelf te bepalen bij deze hoofdstukken, Romeinen 9, 10 en 11. Dus Romeinen 9 tot 11, dat is redelijk bekend, maar dat handelt over de positie van Israël. Dus Gods handelen met Israël. Want dit gedeelte is een onderbreking, een intermezzo. Daar zijn heel veel woorden voor. Ik zat er van de week eens dat in te tikken op zo'n synoniemen website. Er zijn nogal wat woorden: onderbreking, een intermezzo, een parenthese, een tussenvoeging, een tussenvoegsel, noem het maar op. Maar deze hoofdstukken, dat is een onderbreking in het betoog van Paulus. Dus Paulus zijn betoog in Romeinen 1 tot en met 8, wat we besproken hebben, wordt onderbroken in deze hoofdstukken. En hij pakt de draad weer op in vers 12. Dit gedeelte, Romeinen 9 tot en met 11, handelt over de onderbreking, het intermezzo, de pauze, dat is ook zo'n woord trouwens, in Gods handelen met Israël. Ik wou zeggen, dat kan ik niet zijn, want we zijn niet live. Maar God had een volk uitverkoren, hè? We hebben de Hebreeuwse schrift, dat is het volk Israël. En dat volk is terzijde gesteld. De verwerping van Israël wordt het in deze hoofdstukken genoemd. Maar God zal die draad, dat handelen met Israël, weer oppakken in de toekomst. En hoe zit het dan in die onderbreking, in die pauze? Daar gaan deze hoofdstukken over. Hoe zit het dan met Israël? En het is, hoe zeg je dat? Paulus doet hier eigenlijk door in een onderbreking te spreken over de onderbreking in Gods handelen met Israël. Stilistisch noemt men dat wel. Hij geeft dat literair vorm. Door in een onderbreking in zijn betoog te handelen over de onderbreking in Gods handelen met Israël. Dat doet hij vaker, daar heb ik vorige keer ook al op gewezen. Zal ik nu niet doen, maar dit is zo'n onderbreking. En de vraag die ook beantwoord wordt, want dat is een belangrijke in de Romeinenbrief: hoe verhoudt dit zich tot de rechtvaardigheid van God? Want God is rechtvaardig, dus God doet recht aan zijn woord. En dat God rechtvaardig is, dat betekent dat hij zijn beloften vervult. Hij komt daar niet op terug. Dus het is dus niet zo dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is en alle beloften die God aan Israël gedaan heeft nu vervuld worden aan het geestelijk Israël. En dat zou dan de kerk zijn. Nee, God doet recht aan zijn beloften. En het zijn ook deze hoofdstukken, Romeinen 11, die zeggen dat hoe staat het er ook weer? De genadegaven en de beloften Gods of iets dergelijks zijn onberouwelijk. God heeft beloofd en hij komt daar niet op terug. Hij gaat die beloften vervullen, ook aan Israël. God doet recht aan zijn belofte. Deze pauze, daar heb je dat andere woord, die onderbreking of die parenthese, dat intermezzo, die is dus ook in overeenstemming met de schriften. Dat gaat Paulus ook laten zien in Romeinen 9 tot en met 11. Hij haalt heel veel schriftplaatsen aan uit de Hebreeuwse Bijbel, dus uit ons Oude Testament. Uit Jesaja, uit Exodus, uit Genesis, enzovoorts. Hosea, nou, noem het maar op, we gaan ze vanzelf tegenkomen. In deze hoofdstukken brengt Paulus naar voren dat door Israëls val en door Israëls ongeloof redding naar de natie is gegaan. En dat, ja, dat is de tijd waarin wij leven, hè? De onderbreking in Gods handelen met Israël. En wat openbaar was in de Hebreeuwse Bijbel, was dat God via Israël en dus door een gelovig Israël de volkeren zou gaan zegenen. Maar in deze onderbreking is niet door het geloof van Israël, maar juist door het ongeloof van Israël redding naar de natie gegaan. En dat was iets wat verborgen was. Maar ja, nu we het weten, kunnen we het wel vinden. Maar dat door Israël en door Israëls geloof, door een bekeerd Israël om zo te zeggen, de volkeren gezegend gaan worden, dat is dus ook nog steeds toekomst. Want God gaat daar niet op terugkomen. Hè? Zijn beloften zijn onberouwelijk. Hij komt daar niet op terug. Nee, hij gaat die belofte vervullen. Dat is toekomst. En in deze onderbreking, ja, dat is de tijd waarin door Israëls val en door Israëls ongeloof redding naar de natie gaat. En Israëls val en Israëls ongeloof heeft dus ook een totdat. Romeinen 11 vers 25, onderdeel van Romeinen 9 tot en met 11. Dus dat gaan we bespreken. Het heeft een totdat. Er staat ook tot de volheid van de natie zal ingegaan zijn. En dan, of zo, zal en dan alzo zal geheel Israël gered worden. Dus Israël als volk zal alsnog tot bekering komen. Zo zeg ik het voor nu maar even. Ja, dat is ook zo'n vraag in Romeinen 11. Heeft God zijn volk dan verstoten? In de zin van aan de kant gezet en ik kom daar nooit meer op terug. Ik ben daar klaar mee. Het gaat nu naar de kerk. Hè? Wat dus in de kerk of, als ik het nuanceer, in bepaalde kerken geleerd wordt. Nee, God heeft zijn volk niet verstoten. Dat is ook een vraag die Paulus beantwoordt in deze hoofdstukken. En Israël zal dus alsnog gered worden. Ja, God vervult zijn beloften aan Israël, want hij is een rechtvaardig God. En dat wat Paulus hier beschrijft, dat is dus in overeenstemming met de rechtvaardigheid van God. Een belangrijk onderwerp in de Romeinenbrief. We zijn dat ook al tegengekomen, onder andere in Romeinen 1, Romeinen 3. Ja, sterker nog, via hun verwerping en hun ongeloof brengt God de verzoening van de wereld tot stand. Nou, dat zijn dus, dat is dus een greep uit wat we in deze hoofdstukken gaan bespreken. Er is natuurlijk meer, maar dat vond ik toch wel belangrijk om dat van tevoren even te bepalen. Dus voordat we weer gaan focussen en inzoomen, even een stapje terug, even uitzoomen van waar gaan deze hoofdstukken nu over. En dan lees ik nu de verzen die we vorige keer besproken hebben. En dan pakken we de draad op bij vers 10 straks. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest dat er een grote droefheid in mij is en een ononderbroken pijn in mijn hart. Want ik wens zelf een vloek te zijn vanaf of weg van Christus. Voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Want zij zijn Israëlieten. Van hen is de zoonstelling en de heerlijkheid, de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften van wie de vaderen zijn en vanuit wie de Christus is naar het vlees. Die is boven alles. God gezegend tot in de aionen. Amen. Maar het is niet zodanig dat het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. En zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij zaad van Abraham zijn. Maar in Isaac zal jouw zaad genoemd worden. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte rekent hij tot zaad. Nou, dit hebben we dus de vorige keer besproken, tot vers 8 dus. Ik dacht tot vers 9, maar dus we gaan de draad oppakken in vers 8. Dan zie je ook hier in vers 6 dat Paulus zegt, het is niet zo, zodanig, dat het woord van God vervallen is. Uitgevallen. Het is niet zo dat God iets beloofd heeft en dat dat nu... Nou, dat is komen te vervallen, ik ga het anders doen. Nee, dat is niet zo. God gaat die beloften aan Israël alsnog vervullen. En Paulus legt in deze verse uit dat niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Dat het, dat het werkelijke Israël ook het Israël van de belofte is. En dat het dus niet automatisch met afstamming te maken heeft. Want het woord van de belofte is dit. In deze tijd zal ik komen en er zal voor Sara een zoon zijn. In het voorgaande... Hier gaat het over... het gaat hier over het verkiezend voornemen van God. En net kwam er al iemand naar me toe. Ik zal niet zeggen dat jij het was, Leni. Die zei van, we gaan een heel mooi gedeelte bespreken vanmorgen. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Maar... Dit is voor veel mensen, het gaat hier over uitverkiezing. Dit is voor veel mensen zo moeilijk te verkroppen, dat dit gedeelte wat we vandaag gaan bespreken. En God kiest uit. En dat is een heel, in de theologie, in religie is dat natuurlijk een, ik durf dat gerust te zeggen, een besmet woord. Want men heeft die term besmeurd en besmet door daar hele verkeerde conclusies uit te trekken. Wat men namelijk zegt is, ik vat het dan even kort samen, maar God heeft een heel klein groepje uitverkoren om naar de hemel te gaan of iets dergelijks. En dat betekent dat de rest, dat heet dan geloof ik zoiets als dubbele predestinatie, voorbestemming. De rest die zijn dan ook uitverkoren, maar dan voor de hel. Ik weet niet of men het altijd zo kort en krachtig zegt, maar... Is dat Gods genade? Oké. Okay. Maar hier gaat Paulus dus ook spreken over die uitverkiezing. God had gezegd dat Abraham een zoon zou krijgen. Het zaad van Abraham, dubbelzinnige term. Maar dat God een zoon, dat Abraham een zoon zou krijgen via Sara, en dat was de zoon van de belofte. Dan had Abraham nog een vrouw, hier heb ik Hagar, maar dat is een tikfout natuurlijk, dat is Hagar. Die kreeg ook een zoon, Ismaël, maar dat was niet de zoon van de belofte. Had hij nog een vrouw, Keturah, die kreeg ook een aantal zonen, maar dat waren niet de zonen van de belofte, dat was Isaac. Daar komt nog eens bij, en dat hebben we in Romeinen 4 besproken, maar ik refereer er toch dan even aan. De moederschoot van Sara was verstorven. Dus dat betekent dat verstorven... Dood, dat betekent dat Sara, ook Abraham trouwens, niet in staat waren, naar de mens gesproken, om leven voor te brengen. Dus alleen de geboorte van Isaac is al een uitbeelding, een illustratie van hoe God leven voortbrengt uit de dood of van de overwinning op de dood. Dit vinden we in Genesis 15, vers 10 en 14. Dat het woord van de belofte, staat hier, het woord van de belofte is dit. In deze tijd zal ik komen, en uit het verband in Genesis blijkt, ik ga dat nu niet uitgebreid laten zien. Dat betekent, ik kom over een jaar terug en dan zal er voor Sara een zoon zijn. Dus die geschiedenis met die drie mannen verschijnen dan aan Abraham. En dat Abraham zegt, pak snel wat is het, 3 maten meel of zo, bak een paar broden of koeken. En dan zeggen die mannen of een van die mannen zegt dat over een jaar zijn boodschappers van Jehovah. Over een jaar zullen we terugkomen en zal er voor Sarah een zoon zijn. Hè? Dat Sarah daar, die hoorde dat in de vet en die moest erom lachen. Nou, heel verhaal. Maar dat vinden we in Genesis 21. Dat is dus een jaar later. Dan staat er, Jehovah bezocht Sarah zoals hij gezegd had. Dat is dus de vervulling van de belofte. Maar het zijn niet die 3 mannen die weer terugkomen. Nee, het is Jehovah die Sarah bezocht. Waardoor zij het zaad van Abraham ontving. En waardoor er leven uit de dood voortkwam. En Jehovah bezocht Sarah zoals hij gezegd had. En Jehovah deed aan Sarah zoals hij gesproken had. Sarah wordt zwanger. Zij baart voor Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de afgesproken tijd die God tot hem gesproken had. En Abraham noemt zijn zoon die hem geboren werd. Die Sarah voor hem gebaard had. Isaac. Dus de zoon van de geboorte is Isaac. En dat was ook al bepaald, die zou voortkomen uit Sarah. Dat is dus Gods uitverkiezend voornemen. Zo wordt dat een paar versen verderop genoemd, dus daar komen we op. Maar, zegt Paulus, dit niet alleen. Kijk, wat Paulus doet is dat hij onderbouwt wat hij aangaf, niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Dat het niet gaat om vleeselijke afstamming. Maar dat het gaat om de belofte. En dat zet hij hier uiteen. En als eerste voorbeeld Abraham, Sarah, Isaac. En dan zegt hij, maar dit niet alleen. Hij zegt, ik heb nog een voorbeeld. Rebecca. Die kennen we, hè? Dat is dus de vrouw van Isaac. Rebecca, en dan staat hij letterlijk vanuit 1 bed hebbende. En onze vader Isaac, dus Rebecca die was met Isaac. En dan kan ik natuurlijk zeggen dat het gaat om het kraambed. Maar ik denk dat het gewoon het eufemisme is dat wij ook kennen. Rebecca ging naar bed met Isaac. 1 bed hebbende, ik denk dat dat gewoon dat eufemisme is. Overigens dat Griekse woord voor bed is koiten. Koiten schrijf je. En de technische of wetenschappelijke naam voor geslachtsgemeenschap, dat is coitus in het Latijn. Dus dat komt daar nog vandaan. Dus vandaar dat ik denk dat het daarover gaat. Maar hier gaat het over Rebecca, hè, die voor mij apart, als je die niet aan wil zeggen, van het kraambed. Hè, dat was 1 kraambed of in 1 keer het bed delende met onze vader Isaac. In het vorige ging het nog over 1 man met meerdere vrouwen en daar kwam een zoon uit. Hier gaat het over 1 man met 1 vrouw, 1 zwangerschap,
maar 2 kinderen.
Precies. Uit diezelfde vrouw, uit diezelfde man, uit diezelfde zwangerschap, uit diezelfde geslachtsdaad van mij apart, dus ook 1 daad, kwamen 2 kinderen. En toch zei God, ik kies er 1. God koos er 1. He, dus dit niet alleen, maar ook Rebecca met Isaac he, vanuit 1 bed. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en nog iets goeds of slechts hadden verricht, opdat het zou blijven naar het uitverkiezend voornemen van God. Niet uit werken, maar uit hem die roept. Er werden 2 kinderen geboren en God koos er 1. Koos hij die ene omdat die andere hem niet interesseerde? Nee, hij koos die ene als eerste en de andere kwam op de 2e plaats. Maar hij koos ook die ene om die andere te zegenen. Dat is ook uitverkiezing. Daar hebben we het ook over gehad in Romeinen 8. Want wij zijn, ik ga nu al die versen niet herhalen uit Romeinen 8, maar daar zei Paulus ook dat wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepenen zijn. En dat noemt Paulus die die ketting, hè, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Die hij tevoren bestemd heeft, die roept hij, die hij roept, die rechtvaardigt hij en die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Dat is wat, dat is allemaal wat God doet. Tevoren bestemd, dat is zijn voornemen. Ja, en daar gaat het hier ook over. En dat wordt zijn uitverkiezend voornemen genoemd. En in hoofdstuk 8 ging het over ons, als die naar zijn voornemen geroepenen zijn. Hè. Wij zijn ook uitverkorenen. Maar heeft God ons uitverkoren omdat de rest... Heeft God ons uitverkoren en uitgekozen omdat de rest hem niet interesseert? Nee, integendeel. God verzamelt zich nu een volk uit de natie voor zijn naam, de Ecclesia, het lichaam van Christus, om straks de hele schepping te gaan onderschikken, verzoenen, zegenen enzovoorts. Juist omdat hij de rest ook op het oog heeft. En dat is Gods uitverkiezend voornemen. Ja, daar gaan we nog opkomen. Ja. Want dat staat ook in dit vers. Ja, je praat wat voor je beurt, maar daar gaat het over. Ja. Maar wat Paulus zegt, de kinderen waren nog niet geboren. Dus ze hadden niks goeds gedaan, maar ook niet slechts. Dus het heeft helemaal niets te maken met wat ze wel of niet deden. God maakte zijn keuze van tevoren, dat is zijn voornemen. Opdat het zou blijven naar het uitverkiezend voornemen van God. Niet uit werken, want ze hadden niets goeds of slechts gedaan, maar uit hem die roept. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Maar dat is het voornemen van God. En een voornemen, dat woord wordt ook wel vertaald met plan. Hè, Gods plan van Aionen, dat heeft hij zich van tevoren dus voorgenomen. Dat woord trouwens, ik heb er geen printscreen van gemaakt, maar prothesis, dat kennen we ook, hè, prothese. Maar prothesis betekent letterlijk van tevoren, hè, pro, en thesis is stellen of plaatsen. Hij heeft dat van tevoren zo geplaatst. Want hij is de plaatser, hè? God de plaatser, de theos. Hij is de beschikker. Hij beschikt die dingen van tevoren. Ja, zoals Paulus, die vers heb ik zojuist even snel gelezen uit de Statenvertaling in Romeinen 8 vers 28 en 30. En daar gaat het over ons, dat God ons ook van tevoren, naar zijn voornemen zijn wij geroepen, enzovoort. Hè? Die roept hij, nou ja, enzovoort. Maar het is naar zijn uitverkiezend voornemen. God kiest dus uit. Dit is vast een, hoe zeg je dat? Een preview, een vooruitblik naar Romeinen 11. Want daar gaat Paulus ook nog uiteenzetten dat, dat Israël dus als volk terzijde is gesteld. Maar er wel degelijk, hij noemt dat een overblijfsel, wel degelijk ook uit dat volk, ik wilde bijna zeggen zelfs uit dat volk, ook gered worden. He, die ook behoren tot de Ecclesia, om het dan zo te zeggen. Want God verzamelt zich nu een volk uit alle volkeren, uit alle naties voor zijn naam. Dus dat zijn dan ook weer uitverkorenen. Maar het heeft dus niets te maken met wat wij doen of wat we laten of wat we presteren of juist niet presteren. Nee, het gaat om het uitverkiezend voornemen van God. En als Jacob dat zich had beseft, dan had hij een hoop onzin achterwege kunnen laten. He, met dat bord soep en zo. Want dat zou toch wel in orde komen. Want God heeft dat van tevoren, hè, prothesis, God heeft dat van tevoren zo bepaald. Toen de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of slechts hadden verricht, opdat het zou blijven naar het uitverkiezend voornemen van God. Hoe dan? Nou, niet uitwerken, want het gaat niet om goed of slecht doen, maar uit hem die roept. Werd tot haar gesproken, de grotere zal slaaf zijn voor de mindere. Of de meerdere zal de mindere dienen. Zoals jij dat citeerde uit... dat zal ook wel... uit welke vertaling dan ook. Maar de grotere zou slaaf zijn, zou de mindere dienen. En dat, kijk, en wij kennen dat begrip van dat eerstgeboorterecht, hè, uit de schrift. Dat is dat had in die tijd, maar ook in de schrift natuurlijk een ontzettend hoge plaats. De oudste was de grotere. En de jongere was de mindere. Maar hier, God draait het hier om, dat de grotere, hè, de oudste, die zou de mindere, de jongere dienen. Dit is een citaat uit Genesis 25. Daar staat dat Yahweh zegt tot haar, tot Rebecca dus. Is ook bijzonder, hè, want... Er staat niet twee kinderen zijn in jouw buik. Nee, twee naties zijn in jouw buik. En twee volken zullen zich scheiden uit jouw binnenste. En het ene volk zal sterker zijn dan de andere volk. Zal het andere volk moeten zijn. En de oudere zal de jongere dienen. Dus die kinderen, die tweeling, Jacob en Esau, die staan niet alleen voor die twee kinderen. Nee, die staan ook voor twee naties die daaruit voort zouden komen. En Jacob, weten we natuurlijk, die kreeg 12 zonen en dat werden 12 stammen, hè, de 12 stammen van Israël. En Esau werd het volk Edom, of de Edomitische volkeren kwamen daaruit voort. Ja, dit heb ik dus al gezegd. In Genesis gaat dat eerstgeboorterecht ook... Nou, dat heb ik nog niet gezegd, maar dat eerstgeboorterecht was belangrijk. Maar juist in Genesis wordt dat elke keer omgedraaid. Hè? Niet Ismaël, de oudste, maar Isaac. Niet Esau, de oudste, maar Jacob. We kunnen nog verder gaan natuurlijk met... Ja, ook nog, ja. Of... De oudste van de 12 was Ruben.
En wat was er met die twee van Tamar?
Ja. Ja, dat was ook wat mee, ja. Peres en Zera. Ja. Ja, daar werd het ook omgedraaid. Want er kwam het handje als eerste eruit. Daar ging een schalakenrood koord omheen. Schalakenrood koord. Toen ging het handje terug en toen kwam de ander eerst uit. En die heet Peres. En toen zei de verloskundige, die zei van, hoe ben jij doorgebroken? En ze noemden hem Peres. Maar, laat ik dan heel kort zeggen, Peres of Peres betekent breuk, onderbreking. En Zera betekent opgaand licht. Betekent zoiets als opgaand licht. Dus voordat het licht zou opgaan voor Israël, ik zeg het heel kort, hè, voordat de Messias tot hen zou komen, kwam eerst Peres, eerst de breuk. Maar dat is precies waar het ook over gaat in deze Romeinenbrief. Voordat het licht opgaat voor Israël, is er eerst een onderbreking. En daar leven wij in die onderbreking. En dat verwisselen van dat eerstgeboorterecht in Genesis is natuurlijk ook een type, een uitbeelding, een illustratie van Israël dat eerder kwam, maar het eerstgeboorterecht gaat naar dat andere volk, de gemeente, de Ecclesia. Daar is het in ieder geval ook een uitbeelding voor. De grotere zal slaaf zijn voor de mindere. Ja, zoals er geschreven staat, Jacob heb ik lief, maar Esau haat ik. Dus God had Jacob verkozen, uitverkoren en Esau op een tweede plaats gezet, want dat betekent het daadwerkelijk, maar dat zal ik laten zien. Dit is een citaat uit Malachi 1 vers 3. En lees die eerste verse van Malachi maar een keer door. Daar gaat het dus over het volk Edom, wat uit Esau is voortgekomen. En daar over de verwoesting van Edom. Dat is ook zo'n onderwerp, ook met betrekking tot de toekomst en dergelijke. Maar daar zou ik graag nog eens een keer wat meer over vertellen. Maar ik denk dat we beter de draad hier even vast kunnen houden. God heeft Esau Jacob lief. Esau ook, hè. Maar Esau haat ik, staat er dan. Hè? Of Esau heb ik gehaat. Dat woord haten, dat heeft bij ons in ons taalgebruik een hele negatieve betekenis. In de Bijbel kan het dat ook hebben, maar het is veel breder dan dit. Haten is in de Bijbel op de tweede plaats stellen. En het is ook, dit woord haten is afgeleid van het telwoord 2. Daar heb je niet veel fantasie voor nodig om dat te zien. Daar hoef je ook niet per se Hebreeuws voor kunnen lezen. Je moet gewoon even kijken naar de transliteratie in onze letters. He, genie is geloof ik 2 in het Hebreeuws en ik haat is zoiets als shinati. Maar dat woord haten is afgeleid van het telwoord 2, dus op de tweede plaats stellen. Dat is haten. Jacob heb ik lief, namelijk op de eerste plaats gezet. En Esau haat ik, heb ik gehaat, namelijk op de tweede plaats gezet. En zoek deze maar na. Zoals Lea ten opzichte van Rachel. Ook zo'n verwisseling trouwens. Ja, maar dan onder de dames. Hè? De vrouwen van Jacob. Of zoals een man met 2 vrouwen. Sowieso af te raden natuurlijk. Maar dan heb je altijd 1 beminde en 1 onbeminde of minder beminde. En dat is dan de gehate, namelijk degene die op de tweede plek komt. Daar worden deze woorden voor gebruikt. Dus dan gaat het om een man heeft 2 vrouwen, wordt dan als voorbeeld genoemd, hè, onder de wet. En hoe zit dat dan? Een beminde en een onbeminde wordt het dan genoemd. Maar dat is dus hetzelfde woord, namelijk degene die op de tweede plek komt. Dus God haatte Esau niet in de zin van hoe wij dat woord gebruiken, maar hij stelde hem op de tweede plaats. Ja, wat zullen wij dan uitspreken? Er is toch geen onrechtvaardigheid bij God? Nee, volstrekt niet. Is het onrechtvaardig van God dat hij uitkiest? Dat hij uitverkiest, om dat woord dan maar zo te gebruiken. Is het onrechtvaardig van God dat hij uitverkiest en daarmee de één bevoorrecht boven de ander? Dat is waar Paulus in dit hoofdstuk op ingaat. En ik zal het antwoord verschrijven. Nee, dat is niet onrechtvaardig van God, want God is de soevereine, onafhankelijke, almachtige God. Hij is de schepper, beschikker, plaatser van alles. Dus hij bepaalt hoe hij de dingen doet. En wanneer enzovoort. Dus is het onrechtvaardig van God dat hij uitkiest, dat hij Isaac verkoos, en dat hij Jacob verkoos boven Esau, dat hij Isaac verkoos boven Ismaël. Nou ja, we hebben er nogal de revue laten passeren, en het rijtje zou nog uitgebreid kunnen worden. Nee, dat bepaalt God zelf wel hoe hij dat doet. En dat is echt, vooral voor religieuze mensen, een heel moeilijk te verteren iets. Ja, hij bepaalt wat hij wil, hoe hij het doet en wanneer. We lezen verder. Er is toch geen onrechtvaardigheid bij God? Paulus zegt gelijk, volstrekt niet. Want hij zegt tegen Mozes, Paulus gaat nu weer wat voorbeelden noemen. Ik zei al, wat hij hier naar voren brengt, dat moet natuurlijk ook onderbouwd worden vanuit de schrift. Dat het al stond geschreven, dat dit zou gebeuren. Hè? Dat het al, Paulus zegt in de eerste verse, mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. Nou, hoe getuigt Heilige Geest? Ja, in het woord. Dus het stond al in de Hebreeuwse Bijbel. En dat gaat Paulus onderbouwen in deze brief en in deze hoofdstukken. Want hij zegt tegen Mozes, Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ook maar ontferm. En ik zal medelijden hebben met wie ik ook maar medelijden heb. En in dit verband is Mozes degene over wie hij zich ontfermde. Ook van Mozes weten dat hij uitgekozen was. Hè? Ja, hij was degene die Israël zou verlossen en door de woestijn naar het beloofde land zou leiden. Dit is, als je dat na wil zoeken, Exodus 33 vers 19. Maar als je een Bijbel hebt zoals ik, dan staan er heel tekstverwijzingen bij in deze hoofdstukken. Hij zegt tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ook maar ontferm. En ik zal medelijden of mededogen of barmhartigheid hebben met wie ik ook maar medelijden heb. Dat is wel mooi, als je dat opzoekt in Exodus. Dan staat er, ik ben genadig voor wie ik genadig ben. En ik heb mededogen met wie ik mededogen heb. Hoe dat dan... Ik denk dat door vertalingen... De Paulus die zal uit de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament geput hebben. En wij vertalen dat weer naar het Nederlands. Misschien dat het er dan uiteindelijk iets anders uitkomt. Maar dit is wat er in Exodus 33 staat. Wat hij aanhaalt. Ja, het is dus niet... Het is dus dan... Concluderend, het is dus dan niet van degene die wil, nog van degene die rent, maar van God die zich ontfermt. Het rijmt bijna ook. Maar Paulus zei zojuist al, niet uit werken, maar hoe stond het er ook weer? Ik kom erg ver terug, denk ik. Ja, niet uit werken, maar uit hem die roept. Zijn uitverkiezend voornemen. Het is dus niet van degene die wil, nog van degene die rent, die hard zijn best doet, maar van God die zich ontfermt. Het is allemaal zijn werk. Hij doet ja, alles. Ik wilde een voorbeeld, ik wil niet zeggen, maar, ja, maar hij doet alles. Dat is maar goed ook, want dat is ook de garantie dat het allemaal goed komt. Want als het van onze prestaties of van ons falen, als ze daarvan mee te maken zou hebben, dan kwam het natuurlijk niet goed. Maar het is niet van degene die wil. Het is dus niet onze wil, vrije wil, hè, ons kiezen voor Jezus, noem het maar op. Nog van degene die rent, maar van God die zich ontfermt. Dus dit is Gods uitverkiezend voornemen. Het ligt vast voor de geboorte. Dus voordat we boe of ba hebben gezegd. Of wat dan ook. Zo begint het meestal toch? Boe, ba, papa, mama. Ja, ook ja. Je ouders zeker of... En het heeft dus niets te maken met ons willen en werken. Rennen. Oké, en dan gaat Paulus verder. Want de schrift zegt tot Farao. Dus we hadden eerst al Isaac en Ismaël, die werden tegenover elkaar gezet. Hè? Jacob en Esau. Nu heeft Paulus nog een voorbeeld. Hij zegt eerst dat God zich ontfermde over Mozes. Hij was Gods uitverkorene. En nu komt hij bij Farao, die natuurlijk dat was de tegenstander van Mozes. Allemaal op de zondagschool geweest. Dus we kennen het verhaal. We kennen de geschiedenis. Want de schrift zegt tot Farao, hiertoe wek ik jou op. Letterlijk staat er zoiets, ik wek jou eruit. Is ook een keuze, hè? Hiertoe wek ik jou uit. Zodat ik in jou, Farao, mijn vermogen, mijn kracht zal betonen. En zodat mijn naam op de gehele aarde verkondigd zal worden. Dus Ook Farao werd door God, ja, om het zo te zeggen, het gaat hier over Gods uitverkiezend voornemen. En ook Farao werd door God uitverkoren voor een bepaalde taak. Je zegt, ja, dat vind ik niet zo'n mooie taak. Nee, maar ja, God heeft dat zo bepaald. God had een doel met Farao. Citaat uit Exodus 9, vers 16. En ik heb wat zitten lezen in Exodus. En ik geef jullie een paar schriftplaatsen. Wat werd er ook weer gezegd? God had een boodschap aan Farao. Laat mijn volk gaan. Dat kennen we uit de Bijbel. En anders natuurlijk uit The Prince of Egypt, het film. Let my people go. Is het, geloof ik. Laat mijn volk gaan. Dat is wat God via Mozes en Aaron tegen Farao zei. God vertelde Mozes van tevoren dat die Farao hen niet zou laten gaan. Dus Mozes wist al wat ik ook ga zeggen tegen die Farao. Hij zei zelf niet zoveel trouwens, dat was zijn broer. Hij vond dat hij niet zo goed was in spreken. Maar het heeft ook nog een mooie betekenis, daar hebben we het ook nog wel een keer over, denk ik. Maar God vertelde Mozes van tevoren dat Farao hen niet zou laten gaan. Maar dat was dus ook Gods bedoeling. Maar wat Mozes bekend moest maken aan Farao was: laat mijn volk gaan. Farao's hart was standvastig. Hij zegt: bekijk het maar, ik laat het volk niet gaan. Dat lees je een paar keer en ik heb hier voorbeelden genoemd. Ik weet niet of het ze allemaal zijn, maar op een gegeven moment, en dat is niet zo gek, dreigt Farao te bezwijken. Want het is nogal wat die man met dat volk, die Egyptenaren, over zich heen gekregen heeft. Als je dat leest in Exodus, snap je ook niet van ja, waarom laat die man ze niet gewoon gaan? Dan is die van het gedoe af.
Ze lopen maar in de weg.
Als je die geschiedenis leest, dan denk je van nou, er zal niet heel veel meer over geweest zijn van Egypte. Hè? De oogst was naar de Filistijnen. Ja, dat is wel. Ja, de huizen was niks meer van heel. Alle eerstgeborenen waren omgekomen. En nou ja, ga zo maar door. Het stonk als een gierput van alle dode kikkers en weet ik veel allemaal. Maar, ja, het was echt verschrikkelijk.
En het lampje deed niet.
Het licht ging uit. Ook nog. Maar Farao was standvastig. En op het moment dat hij dreigde te bezwijken, lees je dat Jahwe, dus God zelf, Farao's hart standvastig maakte. Vasthoudend. God versterkte het hart van Farao, zodat hij nee kon blijven zeggen. Want God had Farao uitgekozen om in hem zijn kracht te betonen, zegt Paulus hier in Romeinen 9, vers 17. Hoezo dan? Nou, zodat mijn naam op de gehele aarde verkondigd zou worden. God koos een tegenstander uit, de wereldleider van dat moment, van het grootste rijk wat er bestond, die koos hij uit als tegenstander om te laten zien dat God veel sterker is. En dat wat God zegt ook gebeurt. Maar als die farao gelijk had gezegd van oké, ga maar, dan had niemand het erover gehad. Maar nu die farao zo'n krachtige tegenstander bleek, en op het moment dat hij niet krachtig genoeg was, heeft God hem zelf versterkt, vasthoudend, standvastig gemaakt, zodat de hele aarde het erover zou hebben, over die God. Daartoe had God hem uitgekozen, die farao. De schrift zegt tot farao: hiertoe wek ik jou op, of kies ik jou uit, wek ik jou eruit, zodat ik in jou mijn kracht, mijn dynamis, mijn vermogen zal betonen. En zodat, ja, de reden, mijn naam op de gehele aarde verkondigd zal worden. En je leest ook zelfs in de psalmen dat niet alleen die farao door God bekrachtigd werd, maar dat God keerde het hart van heel Egypte, zodat zij zijn volk haten. Goddelijk geregisseerd antisemitisme. Ja, dat is het echt. We lezen dan ook in Spreuken dat God alles heeft gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddelozen voor de dag van het kwaad. Hè? Want God, dat is het einde van Romeinen 11, God sluit alle op in ongezeggelijkheid of ongehoorzaamheid. Dat gaat over, daar komen we dan nog op, maar zowel het Joodse volk als ook de natiën, om zich over allen te ontfermen. Dat is ook Gods keuze. Hè? Ook voor die farao, die is natuurlijk omgekomen op de bodem van de zee. Maar voor de mens is de dood aan het einde. Maar God gaat, God gaat ook die farao levend maken. En ook die farao zal gericht worden en dus rechtgezet worden, gered worden en leven. En zijn knieën buigen en zijn tong zal belijden dat, tot eer van God de Vader. Ook die farao en zijn volk. Maar God had hem. Ja, God had een tegenstander nodig om zijn enorme kracht te demonstreren. Dus een hele sterke tegenstander nodig. En God heeft dus alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddelozen voor de dag van het kwaad. En ik heb zoveel mensen gekend en gehoord en gesprekken mee gehad die hier zoveel moeite mee hebben. Dus, op die moeite kom ik nog wel, maar dus hij ontfermt zich over wie hij wil, maar hij verhardt ook wie hij wil. Want hij is God en hij bepaalt dat en het is zijn uitverkiezend voornemen. Dus is dus een conclusie. God heeft vrijmacht, dat betekent de absolute onafhankelijke macht om te doen wat en hoe en wanneer enzovoort en waarom en wat hij wil. En hij is dan ook aan niemand verantwoording schuldig. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil, maar hij verhardt ook wie hij wil. En hier gaat het natuurlijk over die farao die verhard werd. Want die werd uiteindelijk door God verhard toen hij zelf niet meer zo vasthoudend was. Maar daarom heb ik even een paar stappen terug gedaan in het begin. Deze hoofdstukken gaan ook over de verharding van Israël. En ook, kijk, hier gaat het over één persoon. Nou ja, niet eens, want het gaat ook over heel Egypte dat zijn volk haatte. Maar ook het volk Israël als volk is verhard. Ja, hoezo dan? Nou, hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Maar ja, als je het evangelie niet kent, dan loop je daar natuurlijk ook helemaal in vast. Maar wij weten, godzijdank, dat God allen opsluit in ongehoorzaamheid, ongezeggelijkheid, om zich over allen te ontfermen. Die verharding en die ongezeggelijkheid en die ongehoorzaamheid van farao en de verharding van Israël, de ongehoorzaamheid van Israël, is niet het einde. En als je dat niet ziet, dan begrijp ik wel dat je er alles aan gaat doen om niet te lezen wat hier staat, om daar iets anders van te maken. Want dan, dat is verschrikkelijk. Maar God heeft een plan, een voornemen. En daar valt niemand buiten. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil, maar hij verhardt ook wie hij wil. Ja, en dan is het volgende, het logische, menselijke, dat je zegt van ja, maar wat heeft hij dan nog te verwijten? Want wie heeft zijn raadsbesluit weerstaan? Als God nou alles bepaalt, alles beschikt, overal de hand in heeft, alles regisseert, en farao ongehoorzaam maakt, en Mozes ontfermt, en wat kan die farao dan nog verwijten? Een raadsbesluit is een bedoeling, hè? Een beslissing. Wie heeft zijn raadsbesluit, wie heeft zijn bedoeling, zijn beslissing weerstaan? Nou, het antwoord is natuurlijk niemand. Want hij is God. Dus als God, ja, God werkt alles naar de raad, naar de bedoeling van zijn wil. Naar het, ook, daar staat ook dat woord voornemen in Efeze 1 vers 11. Ik citeer het halve vers, dus omdat ik de rest niet, nu niet uit wil leggen. Maar dat, het is in overeenstemming met het voornemen, ook weer dat woord, pro. Van tevoren stellen, bepalen, plaatsen. Naar het voornemen van hem die alles, het al, inwerkt. Naar de raad, de bedoeling van zijn wil. Dus God doet, alles wat gebeurt is Gods bedoeling. Niemand, dat is de boodschap van deze verse, niemand heeft ooit Gods bedoeling weerstaan. Gods raad besluit. Dat kan dus niet, want anders is hij geen God. Dus, ja, dan zou het menselijk zijn om te zeggen, ja, maar wat heeft hij dan nog te verwijten? Ik heb er wel eens gesprekken met mensen, ik zou namen kunnen noemen, doe ik natuurlijk niet. Maar ze komen vanzelf opborrelen, omdat ik het me gewoon herinner. Dat als je mensen dit voor dan religieuze mensen of christelijke mensen. Dan zeggen ze, ja, maar als alles naar Gods bedoeling gaat, hoe kan hij dan nog mensen voor de grote witte troon gaan richten, rechtzetten? Of wat men dan ziet als een vorm van straf. Hoe kan dat dan? Hij heeft het toch zelf geregisseerd? Met andere woorden, dan heeft hij toch niets te verwijten? Waarom verwijt hij dan nog? Het mooie is dat Paulus deze vraag niet beantwoordt. Waarom verwijt hij dan nog? Weet je wat Paulus' antwoord is? Dan zeg ik het eerst even met mijn eigen woorden. Wie ben jij dan? Dat je denkt dat je God ter verantwoording kan roepen. Hij is God, hij bepaalt, punt. En een schepsel heeft daarover geen verantwoording te eisen of tegen de schepper. Of die kan de schepper niet ter verantwoording roepen daarover. Nee, hij is God, hij bepaalt dat. Ja, bijvoorbeeld. Dat is wel een iets lager voorbeeld. Maar Paulus noemt een ander voorbeeld. O mens, zeer zeker. En ik geloof dat het zeer zeker of sterker nog staat er in de interlineair. Maar inderdaad, zeer zeker. Zo is het woord opgebouwd. Dat gaat, als je het mij vraagt, over dat niemand zeer zeker niet Gods bedoeling weerstaat. De vraag uit uit het vorige vers. Wie heeft zijn raadsbesluit, zijn bedoeling weerstaan? Nou, o mens, zeer zeker. Helemaal niemand natuurlijk, want hij is God. Dus ook farao niet, hè, want dat is het voorbeeld hier. Wie ben jij dat jij de God tegenspreekt of tegenantwoordt? En dan noemt Paulus een voorbeeld. Het gemodelleerde, staat er letterlijk, zal toch niet zeggen tot degene die modelleert, waarom maak jij mij zo? En uit het verband, dat zien we straks in het volgende vers, blijkt dat het over een boetseerder gaat. Want zo staat het ook in de MBG. Want het gaat over werk van de pottenbakker. En Paulus gaat de mens, hè, die tegenspreekt, hè, die tegenantwoordt. Hij zegt, wat hij zegt, je bent een maaksel. Een schepsel. Dus iets wat gemaakt wordt, iets wat gemaakt is door een maker, gaat toch niet tot degene die maakt zeggen, waarom maak jij mij zo? Paulus gaat voorbij aan die vraag, wat verwijt hij dan nog? Het is geen relevante vraag. En hij gaat hier uiteenzetten dat het schepsel de schepper niet ter verantwoording kan roepen. Die houding, die past niet. Net zoals je kan 1000 voorbeelden noemen, maar een schilderij gaat toch ook niet tegen de schilder zeggen van waarom maak je me zo? Had het niet beter wat een beetje meer blauw, een beetje minder groen? Of noem het maar, een tafel tegen de meubelmaker of een brood tegen de bakker. Zeg je, dan zeg je misschien van ja, maar een brood en een tafel en zo, die kunnen niet praten. Ja, misschien zouden wij, maar dat is ook, wie ben jij dat je God tegenspreekt? Hè? Jij kan ook beter je mond houden. Wie zijn wij nou? Wat weten wij nou? Wat verstaan wij nou dat wij denken dat wij God ter verantwoording kunnen roepen als mens? Wij hebben natuurlijk sowieso al een beperkt leven. Het speelt zich af in een hele kleine omgeving op deze grote aarde. En dan is het ook nog eens heel beperkt. En heel veel van wat wij denken te zien en het meeste ontgaat ons nog. Van wat we beleven en wat in onze omgeving afspeelt. Heel soms gaan we iets verder weg, dan pakken we het vliegtuig. Dan komen we nog eens ergens. Dat zijn juist de momenten dat je denkt van, het is wel heel klein daar beneden. Hè? Dus het is best goed om af en toe eens in een vliegtuig te zitten.
Maar moet je wel een hele tijd voor in de rij staan.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Maar het geboetseerde, het gemodelleerde, zal toch niet zeggen tot degene die modelleert of die boetseert, waarom maak jij mij zo? Of heeft de pottenbakker van het leem? He, want daar gaat het over. Een pottenbakker die heeft klei, die heeft leem. Heeft hij niet het recht om uit hetzelfde kneedsel het ene voorwerp te maken tot eer en het andere tot oneer of zonder eer? Dus wat Paulus zegt, je bent een maaksel, je wordt gemodelleerd. Je bent een creatie van de creator. Hij is God, hij is de schepper en wij zijn, hij is de pottenbakker hè, in dat beeld en wij zijn maar klei. En klei zegt ook niet tegen de pottenbakker van ja, maar wat doe je nu? Dus dat is onze positie ten opzichte van God. Wij zijn onderschikt, dat hoef je niet uit te leggen, het maaksel is onderschikt aan de maker. Dus dat is onze positie ten opzichte van God. En God kiest uit, dus zijn uitverkiezend voornemen. En de vraag van, ja, maar wat heeft hij dan nog te verwijten? Die is totaal niet aan de orde. Dat is wat Paulus zegt. Wij als mens, de mens kan zijn maker niet ter verantwoording roepen. Wij weten ook helemaal niks. Misschien zo'n beetje, maar dat is uiteindelijk te verwaren. Wij weten helemaal niks. Wat weten wij nou van God en zijn wegen en het totaalplaatje? Wij mogen daar iets van verstaan uit de schrift en daarom mogen we weten het is goed. En daarom kunnen we ook op hem vertrouwen. Maar wij kunnen de schepper niet ter verantwoording roepen. Wij zijn klei in de hand van de pottenbakker. En de pottenbakker heeft het recht om uit hetzelfde deeg of kneedsel het ene voorwerp te maken tot eer en het andere zonder eer. Nou, en al die voorbeelden die Paulus er wel genoemd heeft, hè? Mozes, Farao, Jacob, Esau, Isaac, Ismaël enzovoorts. Maar ook dit is een aanhaling uit de Hebreeuwse Bijbel van de profeet Jeremia. En daar sluit ik dan maar mee af om die verse te lezen. Want ook hier gaat het weer over Israël. Dat God als pottenbakker een voorwerp heeft gemaakt. En dat hij uit dat kneedsel vervolgens een ander voorwerp gaat maken. We lezen het gewoon even, dus de herziene statenvertaling. Het woord dat van de Heere van Yahweh dus is gekomen tot Jeremia. Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Een pot dus, hè, een vat. Mislukte de pot die hij aan het maken was, met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Nou, als je Romeinen 9 leest, weet je wie die pottenbakker is, toch? He? En dat, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed is. Hij bepaalt, hij is de creator. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? Spreekt de Heer, zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. En dit haalt Paulus dus aan in Romeinen 9. En we weten wie de pottenbakker is. En we weten dat deze hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, gaan over het feit dat God Israël aan de kant heeft gezet, terzijde heeft gesteld, om het zo te zeggen. En dat hij nu uit de natie een ander volk roept voor zijn naam. Zoals Handelingen 15 dat zegt. Het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het weg zal rukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik het dacht aan te doen. Het andere ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Doet het echter dat kwaad was, wat kwaad is in mijn ogen door niet te luisteren naar mijn stem, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik het zei goed te doen. Dus God heeft, het gaat mij nu niet om deze verse uitgebreid te bespreken, maar in Romeinen 9 haalt Paulus deze woorden aan over de pottenbakker en de klei. En hij zegt van, de pottenbakker heeft het recht om uit dat kneedsel een vat te maken ter ere en een vat zonder eer. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En zo doet God dat ook met Israël. Hij heeft Israël terzijde gesteld. En hij verzamelt zich nu een ander volk. Dat is ook Romeinen 10 geloof ik. Dat eigenlijk geen volk is. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een volk dat eigenlijk geen volk is. Staat daar. Maar dat zijn wij. Dat is de Ecclesia. Een volk uit de natieën. Zoals Handelingen 15 dat zegt. God verzamelt zich nu een volk uit de natieën voor zijn naam. En daar gaat het dus ook over in Jeremia 18. Als het gaat over die volkeren. Hè. Het is een beetje. Wij vinden het misschien wat vreemd ook. Om ook over de Ecclesia. De gemeente. Te spreken als een volk. Misschien ook niet. Misschien hebben jullie dat niet. Maar kijk, Israël is natuurlijk het volk Israël. Maar dat volk uit de natie wat God zich verzamelt, dat is een volk tussen aanhalingstekens. Het is een, zo wordt het wel genoemd. Hè? Hij verzamelt zich een volk uit de natieën voor zijn naam. En dat staat dus over in Romeinen 10, maar daar komen we dus te zijner tijd op. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een volk dat eigenlijk geen volk is. En ik kwam er vanmorgen nog een tegen in, dat heb ik even opgezocht, in Matteüs 21 is dat. Dat is een gelijkenis. Daar wordt dus ook gezegd, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers is het geloof ik. Vanwege dit zeg ik tegen jullie, Joodse volk, dat het koninkrijk van God van jullie weggenomen zal worden. En het zal gegeven worden aan een natie, een volk, zegt dan de Statenvertaling en ook de NBG. Aan een volk, natie die de vruchten daarvan opbrengt. Dus het zou aan een ander volk gegeven worden. Nou, daar gaat het dus over in Jeremia 18 en natuurlijk in Romeinen 9 tot en met 11. Maar dat was mijn laatste dia. En dat is de hoogste tijd, zie ik. Dus we gaan daar volgende keer mee verder met het bespreken van deze verse. Want Paulus is daar nog niet over uitgesproken.